Amon die werd op 22-jarige leeftijd koning naar zijn vader Manasse. En Amon die deed wat kwaad is in de ogen van de Heere. Dus we hebben vorige keer ook gezien hoe de boosheid van Manasse, die zeer groot was, de slechtheid van Manasse, die heeft heel veel uitwerking gehad in Israël, of in Juda meer specifiek, in een negatieve zin. En hoewel hij zichzelf bekeerde, zien we dat zijn zoon eigenlijk verder ging met die goddeloze praktijken. En hij regeerde ook maar voor 2 jaar in het land. En dan hebben we gezien dat daar een koning was, Josia, die op 8-jarige leeftijd koning werd. En we kunnen ervan uitgaan dat toen hij pas koning was, dat hij werd bijgestaan en dat waarschijnlijk de goddeloosheid die er onder Amon was, zijn vader, dat die nog een tijd is doorgegaan. Maar we hebben vorige keer ook gezien dat Josia, toen die 8 jaar aan het regeren was, dus toen die 16 jaar oud was, dat die God begon te zoeken. En dat die ook heel ernstig was. En dat hij ook zijn gelijken niet heeft gekend in de koningen voor of na hem. Hij was iemand zoals David, wiens hart erop gesteld was om God te dienen. Hij week niet af naar links, nog naar rechts in het dienen van God. En dat zijn de mensen die wij nodig hebben in deze wereld. We zien dan ook dat 4 jaar later, als ik me niet vergis, begon hij ook het land te zuiveren. Dus op zijn 20ste van alle afgoderij. En dan nog eens 6 jaar later begon hij ook de tempel te herstellen. Die verwaarloosd, die gebouwen van de tempel, die waren verwaarloosd onder Manasse en onder Amon. En deels nog onder zijn heerschappij. En dat werd nu dus allemaal hersteld. En wat hadden we toen gezien? Ze vonden daar het wetboek des Heren. En deze Josia, op 26-jarige leeftijd, had nog nooit gehoord wat daarin stond. Die woorden waren voor hem vreemd. En als dat wetboek bij hem wordt gebracht, en ik heb vorige keer ook gezegd, het kan heel goed zijn dat het ofwel het originele kopie van Mozes was, dus wat Mozes letterlijk heeft geschreven, dat al die tijd is bewaard gebleven. Het kan ook zijn dat het eerder, en dat lijkt misschien mijn voorkeur te hebben, dat het specifiek het boek van Deuteronomium was, waar we zien in hoofdstuk 28, waar er over zegen en vloek wordt gesproken. Het zou eventueel ook Leviticus kunnen zijn. Ik dacht in Leviticus 16 vinden we ook zo van die waarschuwing, als ik me niet vergis. In elk geval, Josia, op 26-jarige leeftijd, hij was al iemand die God zocht, maar hij had niet de juiste informatie. En plots hoort hij hoe de toestand van zijn land is. Hoe de toestand van zijn volk is tegenover God. Dat er een grote vloek van Gods wegen op hen rust om alles wat zij gedaan hebben. En wat doet Josia? Die scheurt zijn kleren en die gaat onmiddellijk de Heere raadplegen hoe het nu zat. En God heeft hem toen ook laten weten, hebben we gezien op het einde van de les, dat God zou niet toelaten dat onder zijn, zolang hij leefde, dat die vloek over het land zou komen, maar daarna pas. En dan hebben we ook gezegd, van, is het niet vreemd dat als Josia zo godsvruchtig was, en dat hij het volk ook opriep om zich te bekeren, en daar zouden we vandaag gaan we daar ook mee verder gaan, vinden we het dan niet vreemd dat God die vloek nog altijd heeft laten doorgaan? Maar laten we eens kijken in 2 Kronieken hoofdstuk 34. 2 Kronieken hoofdstuk 34, en als je dan bedenkt dat Kronieken maar 36 hoofdstukken telt, dan weet je ook dat we bijna doorheen de koningen van Israël zijn en van Juda, en dat we dan dat hoofdstuk ook afgesloten hebben of kunnen afsluiten. Maar wat zien we in 2 Kronieken 34? Dus we gaan verder waar we vorige keer gestopt zijn. Op het einde van vers 28, daar worden de woorden van God aan de koning overgebracht, de woorden van God, dat hem het onheil niet zou treffen. En wat doet Josia? Vers 29. Toen zond de koning een boodschap en riep al de oudsten van Juda en Jeruzalem bijeen. De koning ging naar huis, naar het huis des Heren met al de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de levieten en het gehele volk van groot tot klein. Hij laste hunner aanhoren al de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des Heren gevonden was. Toen ging de koning staan op zijn plaats en sloot een verbond voor het aangezicht des Heren, dat men de Heren zou volgen met zijn ganse hart en zijn ganse ziel en zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden en de woorden van het verbond die in dit boek geschreven waren zou volbrengen. Ook deed hij alle die zich in Jeruzalem en Benjamin bevonden tot het verbond toetreden. En de inwoners van Jeruzalem handelden overeenkomstig het verbond van God, de God hunner vaderen. Josia verwijderde al de gruwelen uit de landstreken die aan de Israëlieten toebehoorden. En bracht alle die zich in Israël bevonden tot de dienst van de Heere hun God. Gedurende zijn leven weken zij niet af van de Heere, de God hunner vaderen. Wauw. Josia heeft het volk zo ver gekregen dat zij zich afkeerde van al die gruwelijke afgoderij waarin de vreselijkste rituelen werden uitgevoerd, waarin Gods tempel werd ontheiligd. En nu heeft hij het land, zelfs het noordelijke deel van Israël, waar de bevolking was in ballingschap gevoerd, hebben gezien door de Assyriërs. En daar waren andere mensen komen wonen, maar gelijk de armste van het land en zo, die Israëlieten, die waren daar nog altijd. En al die mensen, daar is hij ook, overal in het noordelijke rijk, is hij ook alle afgoderij gaan wegdoen uit het land. Dus Josia was zeer krachtdadig in zijn geloof. Hij zei het niet alleen, hij handelde er ook naar. En zolang zij leefden, staat er dan, weken zij daar niet van af. Dus het volk bleef hem daarin volgen. Maar, nu wordt de vraag des te prangender, waarom heeft God dat dan nog toegelaten, dat die vloek daarna nog zou komen? Wel, dan moeten we naar Jeremia gaan. Want het is in de tijd van Josia dat de profeet Jeremia is beginnen te profeteren. Vorige keer hebben we gezien dat ten tijde van Hiskia was het de profeet Jesaja. En nu zien we, in de tijd van Josia is het de profeet Jeremia die begint te profeteren. En laten we eens naar Jeremia 3 gaan. Want daar krijgen wij een inzicht wat er eigenlijk op de achtergrond zich afspeelde. In Jeremia 3. En dan gaan we ook begrijpen waarom God de vloek heeft laten doorgaan. Wat staat er in vers 6? Ja, in vers 1 en 2, hoofdstuk 1 en 2 zien we de roeping van Jeremia en hoe God zijn ontevredenheid over Juda weergeeft. Maar wat zien we in vers 6 van hoofdstuk 3? De Heere zeide tot mij, tot Jeremia dus, ten tijde van koning Josia, de koning waar we nu over aan het studeren zijn. Heb jij gezien wat afkerigheid Israël gedaan heeft? Israël in het noorden, God vraagt, heb jij gezien wat afkerigheid, ja, en wat wil dat zeggen, afkerigheid? Ik wil daar niks mee te maken hebben. En God zegt, heb jij gezien wat afkerigheid Israël gedaan heeft? En wat deden zij toen zij nog in het land waren? Zij placht heen te gaan op elke hoge berg en onder elke groene boom om daar ontucht te plegen. En dat hebben we ook gezien. We denken aan de tijden van Achab, van Atalia, van Isabel. We hebben daar de geschiedenis van gezien. En wat zei God? Vers 7. Ik zeide nadat zij dit alles gedaan had, keert weder tot mij, zegt God. Maar zij keerde niet weder. En dit zag haar zuster, wie? Trouweloze Juda. Dus God gaat Israël en Juda als één persoon beschrijven. Als een vrouw. En twee zussen. En trouweloze Juda, ook weer Juda wordt beschreven hoe? Niet dat alle koningen in Juda altijd even ontrouw zijn geweest. We denken aan Hiskia, die een heel trouwe koning was. We denken aan Manasse, die zich op het einde van zijn leven bekeerde. We denken aan de koning die we nu zien, Josia. Maar in eerdere tijden hebben we ook goede koningen gezien in Juda. Maar toen dus Juda zag wat Israël deed, wat zegt God? Maar ik zag, toen ik afkerigheid Israël, vers 8, ter oorzake van haar echtbreuk, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, trouweloze Juda, zich niet liet afschrikken, maar heen ging en eveneens ontucht pleegde. Dus God zegt van kijk, ik heb Israël, afkerige Israël, heb ik verstoten. Ik heb die de scheidbrief gegeven en gezegd van voilà, ik wil niks meer met u te doen hebben. God als man deed dat naar zijn vrouw, Israël. En wat doet Juda? Juda, in plaats van dat zij zich laat afschrikken van kijk nu wat God naar Israël gedaan heeft. Nee, Juda gaat hetzelfde doen als wat Israël deed. Vers 9. En door haar lichtvaardig gepleegde ontucht, dus overspel, ontwijdde zij het land. Ja, zij bedreef overspel met steen en met hout. En boven dit alles keerde haar zuster, trouweloze Juda, zich niet tot mij met haar gehele hart, maar alleen in schijn, luidt het woord des Heeren. Wat was het probleem? Waarom liet God de vloek toch doorgaan? Ook al bekeerde Josia zich, ook al kon Josia het hele volk achter zich krijgen om God te volgen en te dienen. Ja, zij bekeerde zich, maar het was in schijn. Hun harten waren niet recht voor God. En wat een belangrijke les is dit niet voor ons. Maak uzelf niet wijs, zoals Juda zich dat deed. Dat als jij door de rituelen gaat van het christelijke geloof, dat jij denkt dat uw leven met God daardoor automatisch in orde is. Want als uw hart niet bij God is, dan moog jij zo vroom leven als dat jij wilt. God heeft u niet lief. God kan u niet lief hebben, omdat jij ontucht pleegt in uw hart. God wil niet alleen het uiterlijke, maar hij wil ook het innerlijke. En dat was Juda haar probleem. Zij bekeerde zich niet tot God met haar gehele hart, maar alleen in schijn. En toch zien we dat twee koningen, en ik ga dat gewoon even lezen, hoofdstuk 23, vers 25 tot 27, dat over Josia dit gezegd wordt. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heere keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijns gelijke niet op. Doch de Heere keerde zich niet af van zijn hevig brandende toren, die ontvlamd was tegen Juda, om al de krenkingen waarmee Manasse hem gekrenkt had. En de Heere zeide, ook Juda zal ik van mijn aangezicht wegdoen, zoals ik Israël verwijderd heb, en versmaden zal ik deze stad, die ik verkoren heb, Jeruzalem, en het huis waarvan ik gezegd heb, mijn naam zal daar zijn. Het was te laat en ze waren te ver gegaan en God zou ingrijpen, ondanks het goede voorbeeld van koning Josia. Maar laten we teruggaan naar 2 Kronieken 35. Maar laten we ook even zien wat Josia nog meer doet. Wat zien we in hoofdstuk 35 vers 1? En we gaan dat niet helemaal lezen. Maar wat gebeurt er? Josia, daarop vierde Josia in Jeruzalem de Heere het Pascha. Men slachtte het Pascha op de 14e der eerste maand. Hij wees de priesters op hun taak en wekte hen op tot de dienst van het huis des Heeren. Ook zeide hij tot de levieten, die aan geheel Israël onderwijs gaven en de Heere heilig waren, zet de heilige ark in de tempel die Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, gebouwd heeft. Gij behoeft die niet meer op de schouder te dragen. Dien thans de Heere uw God en zijn volk Israël. Wat Josia doet dus, hij verenigt, we hebben dat gezien bij Hiskia ook. Hiskia heeft geprobeerd om heel het volk te herenigen en om het Pascha te vieren. Alleen hebben we toen gezien dat ze dat niet altijd, ze konden dat niet doen op het tijdstip waarop het gebeurd was. Ze hadden het op een later tijdstip gedaan. En ze deden het ook niet helemaal zoals de wet het voorschreef, waarvoor Hiskia tot God bad voor hen, omdat ze wel de juiste ingesteldheid hadden, maar ze deden toen niet het juiste. Als u dat nog kunt herinneren, kunt u nog eens terug opzoeken. Josia daarentegen is wel succesvol. En hij kan op het, zoals het moet, zoals God het gevraagd heeft, viert hij het Pascha. En wat hebben we gezien in vers 3? En dat is ook de laatste keer dat wij in de Bijbel tegenkomen dat de ark nog bestaat. De ark die Salomo gebouwd heeft. Als we ons dat herinneren in de studie van Hebreeën, de ark waar al die voorwerpen in zaten, waar die twee cherubs op stonden. Wel, deze ark, na deze tekst, weten we niet meer waar die is gebleven. Hoogstwaarschijnlijk, toen de Babyloniërs zijn ingevallen, hebben zij die meegepakt. Maar sindsdien is het sporen van de ark bijster. Dit is de laatste keer dat we daarover lezen. De ark van het verbond. En waarom die op dit moment ook niet in de tempel stond, is ook een raadsel. Wie die onder zijn hoede had genomen, weten wij ook niet. En waarom niet. Maar in elk geval, Josia geeft de opdracht om de ark terug in de tempel te zetten. En om dus te doen wat God gevraagd had. En wat zien we dan in vers 18 van datzelfde hoofdstuk? We gaan dat niet helemaal lezen, maar kijk eens wat er staat in vers 18. Zulk een Pascha was er in Israël niet gevierd sinds de dagen van de profeet Samuel. Geen der koningen van Israël heeft het Pascha gevierd zoals Josia het vierde met de priesters, de levieten en geheel Juda en Israël dat zich daar bevond en met de inwoners van Jeruzalem. In het 18e jaar van de regering van Josia werd dit Pascha gevierd. Wauw, wat er allemaal gebeurde toen het wetboek van God werd teruggevonden. Welke grootse en mooie dingen er toen gebeurden. Omdat er één iemand was die het voortouw nam en die zei van kijk, dit is wat we moeten doen. En ik heb dat vorige keer ook gezegd. Denk eens na, Josia 8 jaar oud. Koning van een land. Hij kon doen en laten wat hij wou. Er is niemand die hem iets zou verboden hebben. Als hij zei, zo wil ik het, dan zou het ook zo zijn. Kijk hoe hij met die macht omging. Ging hij die macht gebruiken om zijn eigen lusten te doen botvieren, om zijn eigen wil te forceren op iemand? Nee. Hij gebruikte zijn positie volledig en alleen om God te dienen. En om Gods wil toe te passen. Wat wij daar allemaal niet van kunnen leren. Dat is zo een krachtig voorbeeld. En er is één. Wacht, misschien nog even dit. Het is ook in zijn dagen. Dat de profeet Sefania is beginnen te profeteren. En het boek Sefania, wat we op het einde van het Oude Testament tegenkomen, gaat ook voornamelijk over het onheil dat er zou komen over Juda en hoe God eigenlijk de rechtvaardige, want er is eigenlijk in elk oordeel dat God gebracht heeft over het land, zijn er altijd wel enkelingen die toch rechtvaardig waren, een overblijfsel. En Sefania geeft, en ik lees dat even voor in hoofdstuk 2 vers 3, daar staat dit. Oh, ik heb het niet opgeschreven. Je kunt het opzoeken, maar in elk geval, daar wordt hoop gegeven aan hen die het oordeel zouden meemaken, maar die toch rechtvaardig waren. Maar lees het maar eens in Sefania hoofdstuk 2 vers 3. Niet alleen Sefania begint in deze tijd te profeteren, ook de profeet Nahum, die dat kleine boek op het einde van het Oude Testament, is ook in deze tijd heeft hij geprofeteerd en zijn profetie gaat voornamelijk over Nineveh. Nineveh, de stad van de Assyriërs, die door God zou verwoest worden, waar God mee zou afrekenen. En dat is waar het boek Nahum over gaat. En dat moet ergens in deze tijd ook geschreven en geprofeteerd. Maar goed, wat zien we in 2 Kronieken 35 vers 20? En dat is denk ik het enige minpuntje waar wij over verteld worden van Josia. Eigenlijk een klein smetje op zijn hele reeks van krachtdadige geloofsdaden die hij gedaan heeft. In vers 20 zien we, nadat Josia dit alles gedaan had om de tempel te herstellen, trok Neko, de koning van Egypte, op om te strijden bij Karkemis aan de Eufraat. En Josia trok uit hem tegemoet. Toen zond hij boden tot hem, die zeiden, wat heb ik met u te maken, koning van Juda? Het gaat thans niet tegen u, maar tegen het huis waarmede ik in oorlog ben. En God heeft gezegd dat ik mij haasten moet. Staak uw verzet tegen God die met mij is, opdat hij u niet verdelge. Nu even tot hier stoppen. Als we in 2 Koningen lezen, hetzelfde verhaal, in hoofdstuk 23, vers 29, daar zien we dat de koning van Egypte, Neko, was opgetrokken naar de koning van Assur. Wat leert de geschiedenis ons? Op dit moment is de macht van Assyrië aan het afbrokkelen. En Babylonië is de opkomende macht. En Babylonië is ten strijde getrokken tegen Assur. Nu, en Assur is degene geweest die de regio overheerst heeft een hele lange tijd. En eigenlijk waren Assur en Egypte vijanden. Maar wat dacht koning Neko? Wat dacht Egypte? Kijk, als Babylonië sterker wordt en die gaat Assyrië veroveren, dan is er alleen nog maar Israël tussen mij en Babylonië. Egypte had er veel meer baat bij om een zwak Assyrië daar ook nog eens tussenin te hebben, want als Babylonië dan zou aanvallen, zou die eerst Assyrië moeten pakken, dan Israël en dan pas Egypte. Dus Egypte zegt, ik ga Assyrië helpen tegen de strijd tegen Babel. En dat is waarom hier deze koning was opgetrokken. Josia, waarvan we kunnen begrijpen dat hij zegt van, ik wil niet dat die Egyptenaren over mijn grondgebied gaan, waarom zou dat zijn? Wel, wie hadden het noordelijke rijk in ballingschap gevoerd? De Assyriërs. Wat ging Egypte doen? De Assyriërs helpen. Josia wou dat niet. Wat hadden we nog gezien in een vorige les? Wie was het die naar koning Hiskia was gekomen? En die eigenlijk, dat is koning Hiskia gezegd heeft, kijk eens naar al mijn schatten, kijk eens naar al de rijkdommen die ik heb. Dat was een gezantschap uit Babel. Dus we zien dat er meer gevoelens waren pro-Babel, pro-Babylonië, dan pro-Assyrië en pro-Egypte. Hoewel Juda wat dat betreft ook vaak en Israël de hulp van Egypte heeft ingeroepen, maar dat heeft nooit gewerkt. Maar in elk geval, zo is de toestand nu. En Josia ziet dat die Egyptenaren door zijn land, want Israël ligt op die weg, door zijn land naar Assyrië wil trekken, naar Assur. En hij wil dat niet. En de koning zegt dan ook in vers 21, ja, wat heb ik met u te maken, koning van Juda? Ik ben niet hier gekomen om tegen u te strijden, maar tegen het huis waarmee ik in de oorlog ben. En hij zegt dan ook dat God gezegd heeft dat hij zich moest haasten. Staak uw verzet tegen God, zegt die koning van Egypte, die met mij is, opdat hij u niet verdelge. Maar wat doet Josia, vers 22? Toch Josia wendde zich niet van hem af, maar vermomde zich, om tegen hem ten strijde te trekken, en hij luisterde niet naar de woorden van Neko, die uit de mond Gods kwamen. En bond de strijd aan in de vlakte van Megiddo. Toen raakte de schutters koning Josia, en de koning zeide tot zijn dienaren, breng mij weg, want ik ben zwaar gewond. Waar hebben we dat nog gehoord? Wie had zich daar op een gegeven moment ook vermomd, over wie God geprofeteerd had, dat hij zou sterven in de strijd? Herinneren we ons nog koning Achab, die ten strijde trok? Hier is koning Josia, die zich ook vermomde en die ook in de strijd gewond wordt. 24. En zijn dienaren haalden hem uit de strijdwagen, vervoerden hem op zijn tweede wagen en brachten hem naar Jeruzalem. Toen stierf hij en werd bijgezet in de graven zijner vaderen. En geheel Juda en Jeruzalem betreven rouw over Josia. En Jeremia zong een klaagzang op Josia. En al de zangers en zangeressen gewaagden van Josia in hun klaagzangen tot heden toe. Zij maakten hiervan een vaste gewoonte in Israël. Zie, ze zijn geschreven in de klaagzangen. Tot hier. Josia is een voorbeeld voor ons in het geloof. En we worden hier ook op het einde van zijn leven niet verteld waarom hij precies daarop stond om toch tegen koning Neko te strijden. Wat zijn motivatie was, dat weten we niet. Maar als we kijken naar de dingen die over hem geschreven zijn, dan kunnen we zeker en vast heel veel van hem leren. Een jonge man op 8-jarige leeftijd, koning, 16-jarige leeftijd begon hij God te zoeken. Hij hervormde het hele land van de goddeloosheid. Hij nam het voortouw om het goede te doen. Hij vierde het Pascha. En als we daaraan denken, wat doen wij elke zondag? Wij vieren ook ons Pascha. Het Nieuw Testament is Pascha. Wij vieren niet het Pascha, als we ons dat nog herinneren, waarvoor was dat Pascha? Dat was een feest dat moest herdenken hoe God hen uit de slavernij van Egypte bevrijd had. En hoe God hen in het beloofde land had gebracht. En als wij dan vandaag ons Pascha vieren, dan mogen wij ook denken en feest vieren aan hoe God ons bevrijd heeft van onze zonden. En hoe Hij ons in een nieuw leven met Christus heeft gebracht. Een nieuw leven met God heeft gebracht. En hoe wij dan ook nog eens de belofte van het eeuwig leven daaraan gekoppeld krijgen. En Josia was iemand die wist hoe waardevol dat feest was voor God om dat te gedenken. En hij had zich, tenminste hij had zich met zijn gehele hart tot de Heere bekeerd. En zo moeten ook wij ons met ons hele hart tot de Heere bekeren en leren van zijn voorbeeld. Want we zullen zien, het rijk in Juda zal niet lang na hem verloren gaan. Maar daar zullen we de volgende keer op verder gaan. Tot hier les. Amen.